Goedemiddag gemeente. De kerkenraad heet u en jou en ook alle gasten, luisteraars aan de kerktelefoon of het internet, hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger deze middag is dominee L. de Wit uit Putten. Avondmaalskring. Op DV woensdag 30 mei aanstaande zal er om 19:30 s'avonds avondmaalskring worden gehouden in verband met het te vieren heilige avondmaal volgende week zondag. Aansluitend is er censurenmorum in de consistorie. Ook komt de gebedskring na de avondmaalskring bijeen. Iedereen hartelijk welkom. Aanstaande zaterdag wordt in onze kerk een goede doelenfair gehouden van 9:30 tot 2:00 s'middags. De opbrengst is bestemd voor zomerkampen voor kansarme jongeren in Polen en voor het werk van de familie Volmer in Congo. Er is een mooie actiekrant gemaakt en op de balie liggen er nog enkele voor degene die hem wil meenemen. Vrijdagavond kunnen verkoopbare spullen worden gebracht voor de actiemarkt. Die kunnen hier in de kerk worden gebracht. Schoonmaak van de kerk. Op maandag 4 juni en dinsdag 5 juni zal weer de grote schoonmaak van de kerk worden georganiseerd. Er zijn nog een aantal vrijwilligers nodig. U kunt zich hiervoor opgeven bij mevrouw Via van der Welle en mevrouw Karin Baartman. En wij vragen hierbij hulp van jong en oud. De collecte. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is vandaag bestemd voor Stichting Steun Messias Beleidende Joden. De tweede collecte is voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. We zingen nu voorafgaand aan de dienst Psalm 26, vers 2. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van generatie tot generatie en tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan samen de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 61, daarvan het vierde en ook het zevende vers. Want uw goedheid die wij loven heeft van boven mijn geloften gehoord. En ik zal dan door mijn blijde galmen, door mijn psalmen, loven uw majesteit. Psalm 61, vers 4 en ook vers 7. Wij beleiden ook deze middag ons algemeen en ook ons ongetwijfeld christelijk geloof. En wij mogen dat sinds Pinksteren doen met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen in deze wereld. En wij zingen daarna uit Psalm 117. En daarvan het eerste vers. Het is wellicht ook goed om te weten, juist ik begreep dat u in een week van voorbereiding was, dat deze woorden gezongen zijn door de Heer Jezus juist aan de avondmaalstafel, waar hij al zong over de heidenen die ook zijn naam mogen loven. En het wonder is, als we zien vandaag, dat dat ook gebeurt. Wij zingen 117 vers 1, maar vooraf spreekt een ieder in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij ons samen verootmoedigen voor het aangezicht van de Heer onze God en bidden om de leiding van zijn Heilige Geest. Laten wij samen bidden. Heere God in de hemel, wij worden stil voor uw aangezicht. En dat niet zomaar als een doodse stilte, maar eerder een stilte vol van verwachting. Zoals de eeuwen door het al nagezongen is wat de dichter ons voorzong. Mijn ziel is immers stil tot God. Want van hem verwacht ik een heilrijk lot. En wie had dat kunnen denken op de dag van Pinksteren, toen u uw geest hebt uitgestort? Wie had dat kunnen denken dat het evangelische loop zo zou hebben over deze aarde? U had immers wel de opdracht gegeven, maar in die eerste dagen bleef het nog in de beslotenheid van Jeruzalem. Hoewel de opdracht er al wel lag om dat evangelie uit te laten gaan tot Judea en Samaria, ja tot aan de einden van de wereld. En het heeft zelfs Barendrecht bereikt. En het gaat door tot op de dag van vandaag. Ook als wij woorden als Congo hoorden, al in de afkondiging, in Afrika en in China. En hoewel aan alle kanten geprobeerd is, en we zullen dat ook vanavond al zien, ook in uw woord. En dat is de eeuwen door niet veranderd, want de duivel heeft altijd uw werk tegengestaan. En dat doet hij in onze tijd ook in het bijzonder. Maar hoewel de duivel aan alle kanten geprobeerd heeft dat werk tegen te staan, het werk van uw geest is niet te stuiten. Ook als wij vandaag in het bijzonder denken aan uw kerk die vervolgd wordt, ook de eeuwen door is gebleken dat, hoewel vervolgd, zeker, maar daarin niet ten onder gebracht. Sterker nog steeds blijkt het bloed van de martelaren ook het zaad van uw kerk te zijn. In die zin, Heere God, willen wij u bidden of dat u zelf wil zorg dragen dat het woord zijn loop heeft. En wij bidden dat niet alleen voor heel ver weg, maar wij bidden dat vanavond ook voor heel dichtbij. Wij bidden dat ook voor ons eigen hart. Heere, geef dat er iets mag zijn in de verkondiging van uw woord wat ons hart raakt. Misschien wel voor het eerst. U bent een God, Heere, die raad weet met harten die nog op slot zitten. U bent een God die raad weet. Uw geest is daar zichtbaar en blijkbaar toe bij machte om dat wat wij voor u gesloten houden open te maken. En wij bidden u, laat ons niet verder leven. Sterker nog, laat ons niet sterven zonder u te kennen, o Heere Jezus Christus. Maar wij bidden meer. Wij bidden, Heere, ook als we u mogen kennen en als we zelfs mogen toeleven, ook deze week, naar de ontmoeting met u aan uw tafel. Wij bidden ook om de geest van vrijmoedigheid. Juist ook vandaag aan de dag en de tijd waarin wij staan, waarin wij, u weet dat wel, Heere God, wij behoren niet meer tot de meerderheid. Het is niet zo dat waar we ons straks begeven als we morgen weer op school zijn, als we morgen op ons werk staan, dat wij ons te midden van allemaal mensen bevinden die u kennen en u dienen. Integendeel. En dat maakt ons soms ook een beetje stil. Dat geeft ons ook wat verlegenheid. En wij missen bij tijden de vrijmoedigheid, Heere God. Het is in de kerk wel mooi om het samen te zingen. Ik zal uw lof aan de heidenen verkondigen. En dat menen we dan ook wel, maar dat zingen we dan in de kerk. Maar we zingen dat niet altijd buiten de kerk. Soms, Heere God, en wij schamen ons ook wel voor u, want soms merken de mensen om ons heen het niet eens dat wij bij u horen. Soms hebben ze het niet eens in de gaten dat wij op reis zijn naar de stad die fundamenten heeft. Soms merken ze het vreemdelingschap niet aan ons. En lijkt het wel alsof wij in de grijze massa mee ten onder gaan. O Heere God, wij willen u bidden. Vervul ons, hoe langer hoe meer, met de geest van vrijmoedigheid. Opdat wij, waar wij ook zijn, een goed woord mogen spreken van u, o Heer Jezus Christus. En opdat wij, hoe zou de wereld het ook vandaag moeten horen als wij zwijgen? Hoe zou de wereld het moeten merken dat er een koninkrijk is wat komt als ze het aan ons niet meer zien? En Heere, daarom bidden wij, als wij uw woord ook gaan lezen. Het woord wat van u gegeven is, het is het woord van u, o Heilige Geest. En wij willen u vragen, licht ons bij. En ga ons ook daarin voor en laat zien tot onze bemoediging ook vanavond. Tot onze vertroosting. Dat waar u uw woord laat uitgaan en daar mensen bij gebruikt en ook ons bij wil gebruiken. Dat u het niet aan ons overlaat. En dat het gelukkig niet van ons afhangt. En dat u er zelf wel voor zorg draagt dat dit woord verder komt. Omdat u zelf doorwerkt in deze wereld. En omdat het waar is wat u gezegd heeft, dat we van allerlei dingen zullen horen, ook van geruchten van oorlogen. En wij horen dat ook om ons heen, van alles wat zich voordoet in deze wereld. Maar tegelijkertijd heeft u gezegd, wees niet bevreesd. Laat u niet verschrikken, want het zal niet eerder zijn dat het einde zich aandient dan dat dit evangelie in heel de wereld is verkondigd. Wij zeggen u hartelijk dank, Heere, dat wij die tekenen van Pinksteren mogen zien. En wil ons juist daardoor leiden, ook in deze dienst. Wij willen dat van u vragen, niet om ons. En niet omdat wij daar recht op hebben, maar tot verheerlijking van uw drie enige naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, wij doen opnieuw, doen wij de Bijbel open in het boek Handelingen. Waar wij iets mogen zien van het werk van de Heere God in deze wereld, beginnend vanuit Jeruzalem, zoals de Heere God de opdracht gegeven had. En ik lees met u en jou vanaf hoofdstuk 5 en daarvan vers 24. Ik heb eerst gezegd 29, maar het is vanaf hoofdstuk 5 vers 24. Daar lezen wij het woord van God als volgt. Toen de hoge priester, de bevelhebber van de tempelwacht en de overpriesters deze woorden hoorden, vroegen zij zich met betrekking tot hen vertwijfeld af wat dit moest worden. En er kwam iemand die hun berichtte, zie, de mannen die u in de gevangenis gezet hebt, staan in de tempel en onderwijzen het volk. Toen ging de bevelhebber er met de dienaars heen en bracht hen zonder geweld mee, want ze waren bevreesd voor het volk dat ze anders gestenigd zouden worden. En toen zij hen er gebracht hadden, leidden zij hen voor de raad en de hoge priester vroeg hun, hebben wij u niet ten strengste bevolen dat u in deze naam niet zou onderwijzen? En zie, u hebt met deze leer van u Jeruzalem vervuld en u wilt het bloed van deze mensen over ons brengen. Maar Petrus en de apostelen antwoorden zeiden, men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, die u omgebracht hebt door hem aan het kruishout te hangen. En deze Jezus heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker om Israël bekering te geven en vergeving van zonden. En wij zijn zijn getuigen van deze dingen. En ook de Heilige Geest die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. Toen zij dit hoorden, barsten zij van woede en maakten zij plannen om hen te doden. Maar er stond iemand op in de raad, een fariseer van wie de naam Gamaliel was, een leraar van de wet die in hoge achting stond bij heel het volk. En hij gaf opdracht dat men de apostelen even buiten zou doen staan. En hij zei tegen hen, Israëlitische mannen, wees op uw hoede en bedenk wat u met deze mensen wilt gaan doen. Want voor deze dagen stond Tuidas op en die zei dat hij wat was en had een aanhang van ongeveer 400 man. Maar hij is omgebracht en alle die naar hem luisterden zijn verstrooid en tot niets geworden. Na hem stond Judas de Galileër op in de dagen van de inschrijving en hij maakte veel volk afvallig dat hem volgde en deze is ook omgekomen en alle die naar hem luisterden zijn uiteengedreven. En nu zeg ik, houd u ver van deze mensen en laat hen gaan, want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden, maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken. Opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden. En zij lieten zich door hem overtuigen. Toen zij de apostelen bij zich geroepen hadden, geeselden ze hen en geboden hun dat zij niet zouden spreken in de naam van Jezus en zij lieten hen gaan. Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad en waren verblijd dat zij waardig geacht waren omwille van zijn naam smaadheid te lijden. En zij hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen. Met tot zover de schriftlezing. Wij mogen onze gaven gaan geven voor de voortgang van dit evangelie. En wij gaan ter voorbereiding het lied van de vreemdeling zingen. En wie psalm 119 een keer in zijn geheel heeft doorgelezen, weet dat hoe verder wij in psalm 119 komen, des te meer de tegenstand toeneemt en de vreemdeling zich steeds meer verlaat op de Heere zijn God. Wij zingen daarom van psalm 119 vers 58 en ook vers 65. 119 vers 58 en 65 ter voorbereiding op de prediking. Nou, ik kijk ook even naar jullie vanmiddag. Alleen daar al om is het natuurlijk heel mooi dat je er bent. Gewoon hier in de kerk. Zomaar samen. Ja, samen. Niet zomaar samen. Samen rondom het woord van God. Want dat hebben we net samen gezongen. Als je dit woord mist, dan mis je de eeuwigheid. Dan wordt het straks altijd donker. Dan wordt het nooit meer licht. Dat is iets moois wat je in de kerk mag horen. Dat het hier gaat over het licht van de wereld. Over de Heer Jezus Christus. En ik denk ook, en we zullen dat ook in de dienst vanmiddag zien. Als je de Heer Jezus iets leert kennen. Als je hem mag kennen in je hart. Ja, dan wil je ook dat dat voortgaat. En dat andere mensen daar ook van horen. Het is begonnen in Jeruzalem. En misschien heb je er helemaal niet over nagedacht hoor, toen je de kerk binnenliep. Maar dat het toch ook al in Barendrecht is, hè. Dat de Heere God echt woord gehouden heeft. Dat dat evangelie zomaar doorgegaan is door de wereld heen. Ik hoorde net even de afkondiging van Congo. En Congo is ook in het nieuws geweest met de ziekte die daar weer uitgebroken is. Maar wat het nieuws niet heeft gehaald, dat de Bijbel daar bijna vertaald is in de Lika-stam. En dat dit jaar begonnen wordt met de Boa-stam, opdat ook zij het evangelie zullen horen. God gaat dus nog steeds, gaat hij verder. En wij mogen hier ook nog eens in vrijheid zitten. Het is ook heel wonderlijk, hè? We zijn nu zomaar naar de kerk gekomen en niemand heeft ons tegengehouden. En we zien in de handelingen, maar we bidden vandaag ook in het bijzonder, omdat dat nog steeds gebeurt, ook voor de vervolgde kerk, die soms samenkomt terwijl ze bedreigd worden. En hoe gaat dat eigenlijk? En misschien dat jij als jongere ook iets al gaat merken, ook in ons land, dat die bedreiging nou nog niet zo is als in China of in Noord-Korea, dat is waar. Maar toch, niet iedereen zit op deze boodschap te wachten. En hoe ging dat eigenlijk in het begin van het evangelie? En zo kom ik tot mijn tekst van vanmiddag uit Handelingen 5. En daar lees ik in vers 38 en 39 deze woorden. Houdt u ver van deze mensen en laat hen gaan. Want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden. Maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken. En ik lees ook nog vers 41 en 42. Waar staat, en zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad. En ze waren verblijd dat zij waardig geacht waren omwille van zijn naam smaadheid te lijden. En ze hielden niet op, iedere dag in de tempel en bij de huizen, onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen. Ik heb twee gedachten deze middag. Allereerst een bijzondere raad. En in de tweede plaats een onmogelijke opdracht. Een bijzondere raad en een onmogelijke opdracht. Wat is de situatie waarin wij terechtkomen in Handelingen 5? U moet niet vergeten dat het evangelie op de Pinksterdag ruimhartig verkondigd is. En wat gebeurt er nou als er gepreekt wordt? Wat gebeurt er nu als de Heere God dat evangelie laat verkondigen? Dan is de Heilige Geest daarbij. En de Heilige Geest is altijd bezig. Het is niet het woord van mij. Het is ook niet het woord van de kerkraad. Het is het woord wat de Heilige Geest ons gegeven heeft. En met dat woord is de Heilige Geest bezig om binnen te dringen in harten. Daar zeg ik zo nog iets over. Dat gebeurt iedere keer als de Heilige Geest aan het werk is. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, ook vanmiddag, altijd, iedere zondag, als het woord opengaat en als het woord wordt gepreekt en je de kerk uitgaat, dan kan je zeggen dat zijn allemaal soorten mensen. Het zijn jongeren, het zijn ouderen, het zijn kinderen. Je kan het allemaal in groepen indelen. Maar uiteindelijk hou je twee groepen over. Eén groep die het woord heeft geloofd, ervoor heeft gebogen, het heeft aanvaard. En de ander die er ten diepste, misschien heel netjes verwoord hoor, die dat heel vriendelijk zegt en misschien in de kerk dat ook wel heel netjes kan omzeilen, maar uiteindelijk er niet voor buigt. En het niet gelooft. Zo was het ook op die eerste Pinksterdag, toch? Er kwamen maar 3000 man tot bekering. Ik heb soms het idee dat wij doen alsof dat een heel geweldig groot getal is. Nou ja, als je de Bijbel verder leest, dan komen er daarna nog 5000 man tot bekering. Dat is nog een groter getal dan 3000. Maar die 3000, dat was nog maar het begin. Het was immers het feest van de eerstelingen. Het was nog maar het begin wat God gaf. Het zou nog veel meer worden straks, ja, als hij terugkomt. dan zal het zo groot zijn dat je niet meer tellen kan, hoor. Dan kan je niet meer zeggen 1000, 2000, 3000. Dan zal het een schare zijn die niet meer te tellen is. Maar dat neemt niet weg dat ook op die eerste Pinksterdag er zijn wellicht, wij weten dat niet precies, maar er kwamen op de hoogtijdagen kwamen er wel 10.000 mensen in Jeruzalem. Oftewel, waar het evangelie verkondigd is, hebben sommigen het geloofd en anderen hebben gespot. En zeiden ze zijn vol zoete wijn. Er is wat dat betreft is niks nieuws onder de zon. Het evangelie, wie daar vol van raakt en dat evangelie in deze wereld verkondigt, die zal altijd ook te maken hebben met tegenstand. Dat hoort bij het evangelie. Daar moeten wij ons niet over verbazen. De discipelen die zijn daarop voorbereid door hun meester. Hij heeft daar verschillende keren, heeft hij daar ook met ze over gesproken. Maar nu in hoofdstuk 3 en 4 merken ze dat ook aan de lijve. Ze worden inderdaad gevangen gezet. Hun evangelie roept zoveel weerstand op, dat ze dat niet kunnen uitstaan. Met name de Sadduceeërs, zo lezen wij allereerst in de Bijbel. De Sadduceeërs die zich tegen hen verzetten en zetten hen zelfs gevangen. Maar goed, je kan de dienstknechten van God wel gevangen zetten. Je kan wel proberen om dat woord van God de mond te snoeren. Dat heeft de duivel altijd geprobeerd. Maar God is sterker. En wat tot ieders verrassing gebeurt is dat er een engel komt, we lezen dat, en die deze discipelen weer bevrijdt. Dat moet ook wel een vreemde gewaarwording zijn geweest. Hè? Als ze in die gevangenis gingen kijken en ze vonden hen niet meer. En wat blijkt dan? Dan staan ze opnieuw op het tempelplein en ze verkondigen de grote daden van God. Mag ik jou dat vast eens vragen? We komen daar in de preek nog een keer op terug. Zou jij dat durven? Als je net gevangen bent gezet en om dan weer opnieuw. Hoe zit dat bij mij? Hoe zit dat bij u? Ik heb dat in mijn gebed net aangehaald. Wij kunnen dat wel zingen. Ik zal zijn lof onder de heidenen verkondigen. Mag ik u eens vragen? Het is Pinksteren geweest. Heeft u het gedaan in de afgelopen week? Heeft u het evangelie doorgegeven aan iemand die er niet bekend mee was? Het overkomt mij ook dat ik denk, ach, ik heb het een keer geprobeerd en ze willen niet luisteren, dan maar niet meer. Het evangelie doorgeven is natuurlijk nog niet zo eenvoudig, want als de discipelen het evangelie doorgeven, dan geven ze niet het evangelie door van een dode Jezus. Kijk, dat zou nog wel te slikken zijn als ze dat hadden gedaan, als ze alleen hadden gesproken over het lijden en sterven van Christus. Ik denk dat ze dan niet zoveel weerstand hadden gehad. Als ze alleen hadden doorgegeven wat er met Jezus was gebeurd, dat hij gevangen was genomen, aan het kruis was genageld, maar dat is niet het enige wat ze gezegd hebben. Als u heel goed leest, en dat doet u dan thuis nog maar een keer, naar de preek van Petrus. Maar ook als u leest naar Paulus op de Areopagus, en ik lees dat heel de handelingen door. Ik lees dat ook in de reden van Stefanus in hoofdstuk 7. Ze hebben niet alleen gesproken over de dood en het kruis van Christus, maar heel uitdrukkelijk ook over de opstanding van Jezus. En ze hebben in één keer, hebben ze als het ware, de mensen een spiegel voor te houden. U dacht misschien dat u Jezus aan de kant had geschoven. En misschien denk je, dat zou kunnen vanmiddag in de kerk. Jij denkt, ik zit er wel, maar ik hou me ook nog buiten mijn leven. Ik schuif hem nog steeds een beetje opzij. Maar vergis je niet, deze Jezus leeft. En hij komt ook nog eens terug. Moet jij volgende week maar eens opletten als de tafel hier bediend wordt. En als er ook gezegd wordt, wij doen dit, de dood des Heren gedenken. Maar wij gedenken de dood des Heren niet alsof het alleen maar om de dood gaat. Maar wij gedenken de dood des Heren totdat hij komt. Heb jij meebeleden toen wij belijdenis deden net? Ik heb dat aan je gevraagd om samen met mij dat te belijden. Dat wij ook geloven dat hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Moet je even indenken. Als hij morgen, en wij bidden daar als kerk om, Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig. Dan zal heel Barendrecht hem zien. Alle mensen uit Barendrecht, niemand uitgezonderd. Iedereen zal Jezus zien. Niemand kan om Jezus heen. En dat heeft blijkbaar juist bij deze groep mensen, allereerst juist bij de Sadduceeën, zoveel weerstand opgeroepen. Zoveel tegenstand. Ik ga het met u lezen hoe het er letterlijk in de grondtekst staat. Die woede die is zo intens groot. In het Grieks staat er dan een heftige uitdrukking. Letterlijk dat ze door de woorden van Petrus doorgezaagd werden. De woede was zo groot, het paste niet meer in hun hart. Oftewel, hun hart barstte ervan. Datzelfde lees ik straks bij Stefanus, datzelfde woord. Gemeente, ik weet niet hoe u in de kerk zit, daar kennen wij elkaar niet voor, maar is het niet een geweldig wonder als de Heer Jezus in uw hart is gekomen? Is dat niet iedere keer het wonder wat de Heilige Geest doet als die binnenbreekt in je bestaan? Als die je inwint voor dit evangelie? Ik ben niet beter dan de wereld. Ik kan de wereld ook begrijpen. Ook als de wereld zich nog verzet tegen Jezus. En ik hoop dat u met me meepreekt. Dat verzet wat ik van nature ook heb gehad. Ik zat niet te wachten op een man die mijn leven bepaalde. En ik zat niet te wachten op een man die zou zeggen hoe ik mijn leven moest inrichten. Ik zat niet te wachten over een koning die zou regeren in mijn hart. Daar heb ik voortdurend de deur voor dicht gedaan. Maar er gebeurde iets en jij hebt dat misschien wel eens gehoord. Als hier een kindje gedoopt werd, dan wordt daarvoor gebeden. Voor jou is dat ook gebeden. Toen hebben wij gebeden of de Heilige Geest niet ergens buiten je blijft of zo. Of die Heilige Geest werkelijk in je hart komt wonen. En als die Heilige Geest in je hart komt, als die binnenbreekt, ja, dan moet al die weerstand moet wijken. Dat is, vroeger zei de oude mensen, die kennen dat woordje misschien nog, dat is de onwederstandelijke genade van God. Dat kan je niet tegenhouden. Dan verlies je het van God. Dat is iets machtig moois om het van God te verliezen. Dan krijgt Hij het voor het zeggen. Dat is een geweldige blijdschap. Dat is je redding, dat is je behoud. Dan wordt Hij je koning. En dan neemt Hij ook heel je leven voor zijn rekening. Dan zal Hij ook zorgen. Dat je niet alleen door dit leven komt, Hij zal ook zorgen dat je thuis komt. Wonderlijk, hè, gemeente, wat nou voor de een een evangelie van blijdschap is. Is voor de ander een ergernis. Waarom hebben ze dat woord toch niet met blijdschap ontvangen? Hoe komt het dat ze dat woord van evangelie, wat letterlijk betekent blijde boodschap, zich aan hebben geïrriteerd? Gemeente, ik denk dat één ding duidelijk is ook vandaag. Als dit evangelie, de aanklacht die er in dit evangelie zit, dat u Christus buiten de deur, buiten uw hart hebt gehouden, als u daar nog niet voor buigen wil, dan smaakt u ook de zoetheid van het evangelie niet. Wie niet wil komen tot schuldbelijden, zoals die mannen geroepen hebben op die eerste Pinksterdag, wat moeten wij dan doen om zalig te worden? Die werden verslagen in het hart. Juist die verslagen in het hart zijn, die smaken iets van de vreugde. En vervolgens, als dan je meegenomen wordt, want zo doet God dat, als je zelf dat evangelie, ja, dat kan toch niet anders, gemeente, neem me niet kwalijk, maar als je zelf dat evangelie mag ontvangen, en als dat in je hart komt, dan is dat toch niet de bedoeling dat je dat zomaar in je eigen hart laat? Het kan toch niet zo zijn, toch, bij u, hoop ik, dat u zegt van, als ik maar zalig word, als ik hem maar ken. En laat u al die andere mensen om u heen dan verloren gaan? Ik heb het helemaal nog niet, dat gaan we straks nog wel wat zien, hoe dat dan gaat en hoe dat dan werkelijk vorm krijgt. Maar ik heb het eerst maar eens over de begeerte van uw hart. Dan is er toch ook iets van dat verlangen van je hart om het te delen met anderen. Jezus heeft niet gezegd dat het makkelijk is. Dat zeg ik ook niet vanmiddag. Het is helemaal niet makkelijk. Jezus zegt, als hij aan de tafel zit, vlak voordat hij zelf verraden wordt, zegt hij, ze hebben mij gehaat. En zij zullen ook u haten. Maak je geen illusies, zegt Jezus. En dat zie ik ook hier, de situatie die dreigt zo te escaleren, dat ze hen zelfs proberen te doden. Er wordt raad gehouden om hen te doden. En dan is het naar de mens gesproken, is het te danken aan Gamaliel dat dat niet gebeurt. Naar de mens gesproken, zeker. Uiteindelijk zorgt God daar wel voor. Het woord van Gamaliel zou ook geen effect gehad hebben als de Heere God zou zeggen, nu is het genoeg, ik haal mijn dienstknechten nu thuis. Zoals het bij Jezus was, dat hij zijn leven niet eerder aflegde dan dat zijn vader in de hemel had bepaald. Zo gaan Gods kinderen ook niet eerder van de aarde, ondanks alle tegenstand die er misschien zijn kan, dan God heeft bepaald. En Gamaliel moet daaraan meewerken. We gaan eens even kijken wie was Gamaliel. Wat was dat voor een man? Ken je hem? Misschien wel eens van gehoord dat Paulus bijvoorbeeld aan de voeten van Gamaliel zat. Hè? Dat was dus de meester van Gamaliel, zou je kunnen zeggen. We kijken nog iets beter. Hij was lid van het Sanhedrin. Dat is een soort kerkelijke vergadering uit die dagen. En die vergadering bestond uit twee partijen. Die bestond uit Sadduceeën en die bestond uit Farizeeën. En die Sadduceeën, die hebben eigenlijk eerst apostelen gevangen gezet, want die hebben helemaal niks met opstanding. Daar geloofden ze al lang niet in. Wat dat betreft is er niks nieuws onder de zon. Ook toen in heel de tempeldienst was een hele grote beweging die niet geloofde in de opstanding, niet geloofde in de engelenwereld. Daarnaast had je de Farizeeën, en daar behoort Gamaliel toe, dat was een kleinere groep. Dat waren de wetsgeleerden met name. Gamaliel, die behoorde dus tot een minderheid. Maar hij stond, staat er, in het aanzien van het volk. Ze konden dus ook niet zomaar om hem heen. Als hij zijn mond opendeed, dan had hij ook wat te zeggen en werd er naar hem geluisterd. Hij was van invloed. En dat is op een gegeven moment wel nodig, want het volk buiten, dat is het wonderlijke hier, die heeft net de wonderen gezien van de apostelen. En dat volk wordt wat onrustig. En laten we alsjeblieft het volk rustig houden. Dat is de gedachte van het Sanhedrin. Een bijzondere positie die inneemt. Het lijkt wel een beetje, als je het zo globaal zit te lezen, dat je zou zeggen, die Sadduceeën zijn tegen de discipelen, tegen de apostelen. En de Farizeeën zijn toch een beetje voor de apostelen, Gamaliel ook. Maar dat durf ik niet te zeggen. Dat lijkt me ook niet erg waarschijnlijk. Want als hij straks Saulus opleidt, dan wordt Saulus de grote christenvervolger die juist aan de voeten van Gamaliel zat. Ik denk meer dat het een man is geweest van een stukje helder verstand, in de zin dat hij bekwaam was om dingen in bedwang te houden. De strategie was tot nu toe geweest, zet die apostelen gevangen, en het gevolg was dat er steeds meer mensen gingen geloven. Vandaag ook, hè. In een vervolgde kerk. Juist waar mensen gevangen worden gezet. En waar de macht van het evangelie, waar de macht van de nabijheid van de Heer wordt ervaren. Waar mensen tot geloof komen en de kerk juist uitbreidt. Zo was het toen ook. Gamaliel heeft dat in de gaten. Dus het moet mee stoppen. Moet mee stoppen. Negatieve energie. Negatieve reclame. Hij verzet zich dus niet meer tegen de apostelen. Maar hij valt ze ook niet bij. Hij heeft zoiets van, laat ze maar. Laat ze maar. Het bloed vanzelf dood. Letterlijk. Ik schrok daarvan 2 jaar geleden, toen in de Tweede Kamer over ons werd gesproken. En toen het ging over de christenen en D66 aangaf, daar moet je niet meer te veel tijd aan besteden. Dat gaat, christendom, dat gaat vanzelf voorbij. Dat gaat vanzelf voorbij. Er is niks nieuws onder de zon. Laat het maar gaan. Besteed er maar niet meer. Een beetje meewarig misschien. En misschien heb jij soms dat idee ook op school of op je werk. Dat als jij vertelt dat jij gelooft, dat je gelooft in iets wat hierna komt. Ik was pas door het bos aan het fietsen en zo met een gesprekje met 2 mensen. En toen hadden we het over inderdaad de eeuwigheid en wat na dit leven komt. En ik werd ook aangekeken of dat ze dachten van, komt die man van een andere planeet? En bestaat dat nog in 2018 dat je gelooft bij... Ik kijk ook even naar de ouderen, u zou zich daar wat moeten in verdiepen in deze tijd waarin wij leven, waarin een heel groot gedeelte, dat voltooid leven komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dat komt uit een levenssfeer waarin de tijd na deze tijd echt buiten beeld is geraakt. God is dood. Niet meer te veel aandacht aan besteden. En wonderlijk genoeg, nu vindt de Heilige Geest, en dat is heel bijzonder, Lucas heeft ook iets bijzonders in de handelingen, nu vindt de Heilige Geest het blijkbaar toch belangrijk dat de kerk van alle tijden weet wat er gebeurd is. Want als je met me meegelezen hebt, zijn de discipelen naar buiten gestuurd. Wat nu gezegd gaat worden, gebeurt in geheim overleg. Lucas heeft de handelingen geschreven, die was er niet bij. Jij zou aan mij kunnen vragen, hoe weten wij het dan? Hoe weten wij dan wat hier in het geheim is besproken? En waarom heeft de Heilige Geest dat dan nodig geacht voor vandaag dat wij het weten? Gemeente, de Heilige Geest die gaat zo'n wonderlijke weg. Laat Paulus nou niet tot bekering zijn gekomen. En laat Paulus nou gewoon toegang hebben tot de raad. Of hij er direct bij gezeten heeft, dat is de vraag. Maar hij heeft het anders, heeft hij het naderhand van Gamaliel gehoord. En Paulus is degene geweest die samen met Lucas is opgetrokken. Vanaf Handelingen 16 tot en met het eind van Paulus' leven trekken Lucas en Paulus samen op. En zo heeft de Heilige Geest het goed gedacht dat dit openbaar is geworden. En tot vertroosting van ons van vandaag. Gemeente, hoe zouden wij het volhouden? Heeft u wel eens over nagedacht hoe de vervolgde kerk het volhoudt vandaag? Hoe zouden wij het volhouden? Als God ons niet steeds opnieuw laat zien dat ondanks alle tegenstand het niet tegen te houden is. Even voor jou als kind een voorbeeld. De Heilige Geest wordt heel vaak vergeleken met water bijvoorbeeld. Probeer jij thuis maar eens water tegen te houden. Kan je een schotje voorzetten, ja? Dat het niet meer verder komt, hè? Ja, vergeet het maar. Dan gaat het gewoon linksom en rechtsom en het zoekt zijn weg. Waar naartoe? Naar het diepste punt. De Heilige Geest is alsmaar op zoek naar mensen die zich in de diepte bevinden. En daar gaat de Heilige Geest gewoon mee door. Ik moest daar inderdaad aan denken toen die berichten van Congo kwamen. En dat je zegt, joh, dat haalt het nieuws, hè? Die ziekte die daar weer uitgebroken is. En dat is verschrikkelijk. Maar wat niet over het nieuws kwam, dat de Heilige Geest daar bezig is om het evangelie te vertalen in de taal van de mensen daar. En dat er in de achterliggende jaren steeds meer mensen zijn gekomen, dat daar wel verschillende keren per jaar belijdenis moet worden gedaan, omdat het in één dienst allemaal niet kan. Wonderlijk, God gaat gewoon door. Ik luister naar wat Gamaliel zegt. Gamaliel die heeft dat niet geloofd. En hij gebruikt twee namen, hij zou veel meer namen kunnen noemen, hij gebruikt er twee, waaraan hij laat zien wat hij ervan verwacht. Kijkt u maar, Tuidas. Laten we eens naar Tuidas kijken. Ach ja, die man. Die dacht ook dat hij wat was. Gamaliel is arglistig zou ik het willen noemen. Hij noemt bij zijn voorbeelden de naam van Jezus niet. Dat laat hij buiten schot. Maar de vergelijking zit er natuurlijk wel in, hè? Jezus dacht ook dat hij wat was. Hij pretendeerde zelfs de Zoon van God te zijn. Ach ja, Tuidas. Hij is gestorven en even nog een beetje aanhang, maar daarna was het gewoon voorbij. Over en uit. Wat denkt u van Judas, de Galileër? Heb je het weer, hè? Waar kwam Jezus ook alweer vandaan? Toch ook uit dat verachtelijke Galilea met die apostelen? Nou ja, Bethlehem zijn ze even vergeten dan. Maar goed, Nazareth. Dan had je deze Judas, de Galileër. Nou ja, daar werd ook wel wat van geroepen. En hij heeft zich ook al wat verzet, zelfs tegen de belasting. Maar hij is vergaan. Hij had wat volgelingen, niets meer van overgebleven, verstrooid. En vanuit die slotconclusie komt hij, laat deze mensen gaan. Theologisch onderbouwt dit wat uit God is, zal zich niet tegen laten houden. En laten wij proberen niet tegen God te strijden. Gemeente, als ik dit woord lees in 2018... en u bent iets op de hoogte misschien van de vervolgde kerk, en als u dat bij Open Doors leest, dan zijn deze geschiedenissen, en laat het ook voor ons tot vertroosting zijn, tot een geweldige bemoediging. Het zag er in die dagen dus naar uit dat het zomaar overging, dat het over en uit was. En jij twijfelt misschien ook wel eens in deze dagen waarin wij inderdaad tot een minderheid zijn geworden. Maar ik behoor graag tot een minderheid. Ik behoor graag bij degene die bij Jezus horen. Ik zou me geen raad weten als ik niet bij hem hoorde. Wat moet ik als ik bij de meerderheid hoor en straks Jezus verwerp en dan verloren ga? Is dat het dan wat mij... Ik hoor graag bij de minderheid als het daarover gaat. Net als de discipelen. Net als bij tijden de vervolgde kerk. Je moet dit woord overigens niet uit zijn context halen, gemeente. Dat is wel eens gebeurd dat ze zeiden als iets blijft bestaan dan is het uit God. Dat kan je niet zomaar in zijn algemeenheid zeggen. Als je dat in zijn algemeenheid zegt, dan zou alles wat blijft bestaan uit God zijn. Er zijn heel veel dingen die verschrikkelijk goddeloos zijn in deze wereld en die al jaren bestaan. En dan zou je ook kunnen redeneren van het is blijven bestaan, dus is het uit God. Je moet het hier in zijn context laten staan. Hier wordt de persoon en het werk van Christus aangewezen dat dat niet zal blijven bestaan. Dat dat ten onder zou gaan. En daarin heeft Gamaliel met al zijn geleerdheid, ook vandaag met al onze wetenschap, die kan er wel eens naast zitten. Gamaliel heeft er volledig naast gegrepen. Die Tuidas, misschien had u er nog nooit van gehoord. En die Judas, wie heeft het daar nog over? Maar de naam van Jezus klinkt in 2018 in elk werelddeel. En het verspreidt zich zomaar verder. Hoe is dat nou gegaan? Want daar heeft u natuurlijk ook wat mee te maken. Dat brengt mij bij de tweede gedachte, gemeente, een onmogelijke opdracht. Ik geef hem u niet, maar ik hoor hem hier. Het is ook niet een opdracht vanuit de apostelen. Het is een opdracht vanuit Gamaliel en de raad. En ik geef hem u, ik laat hem u horen. Praat nooit meer over Jezus. Nergens niet meer. Morgen niet op uw werk. En jij niet op school. Heb het niet meer over hem. Of als ik een beetje moet luisteren naar wat de overheid natuurlijk iets zegt van dat mag nog wel binnen de kerk. Zing het dan maar in de kerk. Ik zal zijn lof onder de heidenen verkondigen. Maar doe het niet meer buiten de kerk. Dat is de opdracht. Vers 40. Zwijgen. Niet meer spreken in de naam van Jezus. Kan jij het, die opdracht, vervullen? Zou u het volhouden om dat niet meer te doen? Alsof hij niet komt? Alsof er geen dag komt dat hij de daad wat wij belijden komt om te... oordelen de levenden en de doden. Als Paulus zo naar de wereld kijkt. Als Paulus naar de mensen. Nee, dan heeft hij het nog niet over mensen die al naar de kerk gaan. Want hij komt daar in een context waar hij als zendingswerker terechtkomt. En hij kijkt naar heel die wereld. Dan zegt hij, wij dan wetende de schrik des Heren. Bewegen de mensen tot het geloof. Ik heb gedacht, het zijn zomaar gedachten die er dan bij je bovenkomen tijdens dat je met zo'n preek bezig bent. Ik heb gedacht, zouden wij iets die schrik kwijt zijn? Zouden wij iets meegenomen zijn in die tendens van degenen die dan nog wel in een eeuwigheid geloven, want die zijn er ook buiten de kerk nog, die dan tegen me zeggen, dominee, ach, ja, dat komt uiteindelijk, hoop ik daar toch wel dat dat goed komt. Vraag me even niet op basis waarvan. Als u het probeert om er eens met mensen over te spreken, zult u merken dat het een hele gedachte is die, waar men zich wat mee op de been houdt. Het komt misschien toch wel allemaal goed. Terwijl dat natuurlijk nog maar de vraag is. Als u zelf iets mag zien van dat machtige. Ik ga nog een keer met jou naar de doop even, want dat vind ik zo mooi dat dat in het doopformulier staat. Hè? Toen je gedoopt werd, toen is er gesproken over het werk van de Heer Jezus. Ja, de Heer Jezus komt en hij komt als rechter, zeker. Maar toen jij gedoopt werd, toen is er ook gezegd dat je nou door dat bloed van de Heer Jezus Christus al je zonden vergeven zijn. En nou komt het, zodat je straks zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus mag verschijnen. Gemeente, wat een evangelie. Als ik dat hier in de kerk horen mag, als ik dat weer opnieuw uit Gods mond horen mag, dat de Heer Jezus zijn bloed zo krachtig is. Stel je voor, heb ik gedacht, stel je voor dat de Heer Jezus zou zeggen, ik zal jou voor 90% schoonmaken. En die 10% moet je nog zelf doen. Dan durfde ik nog niet voor de rechterstoel te verschijnen. Dat ga ik niet redden. Maar mijn zaligmaker en die van jou ook, die heeft gezegd, ik doe het volkomen. Ik doe het helemaal. Het enige wat God vraagt, geloof in de naam van Jezus Christus. En zijn naam is tegelijkertijd in de Bijbel zijn werk. Geloof in de gekruisigde. Moet jij volgende week, want dat is best met zo'n avondmaaldienst, zit je soms misschien verschillende tafels te kijken. En dan moet je zomaar bij die tafel toch eens even een keer nadenken, dat je als je dat zinnetje hoort, dit deed ik voor u. En dan staat er in het Grieks, mag je dat vertalen, dit deed ik in de plaats van u. Dan gaat er in de plaats van mij de dood in, zodat ik het leven mag ontvangen. Dan gaat voor hem de deur dicht en voor mij de deur open. Nou gemeente, als dat in uw hart is, dat geweldige, moet ik dat nog met meer woorden bezingen? Dat geweldige, grote wonder wat God doet, dan barst je hart niet meer, van vijandschap. Maar dan wordt het vervuld met de Heilige Geest. En dan loopt op een gegeven moment je mond ervan over. Zeker, zeker. Nou ja, zegt u, hou even dominee, dat gaat wel erg snel. Want de discipelen waren toch ook vol van de Heer Jezus en ze gingen toch achter een gesloten deur zitten. Dat heb je gelijk in. Het is niet zo dat jij van de week er zomaar aan kan gaan om ermee te beginnen. Dat zou ik u ook niet willen adviseren. Dat gaat u ook niet redden. Dat durven wij geen eens. Ik vind het altijd weer. Ik mag in een wijk wonen waar heel veel mensen onkerkelijk zijn. Nieuwbouwwijk. Waarin heel veel mensen niets meer hebben met de Heer. En ik vind het altijd weer spannend. En iedere keer heeft het ook iets van dat kloppen van je keel, dat je denkt van, durf ik wel wat te zeggen? En hoe moet ik beginnen? En waar? Nou, zou ik het heel eenvoudig zeggen, ik moet gewoon in de binnenkamer beginnen. Daar geloof ik echt heel erg in. Gewoon in de binnenkamer beginnen. Als jij morgenochtend wakker wordt en dat je je handen vouwt en dat je bidt voor jezelf en dat je bidt voor school en dat je bidt voor je tentamens die je misschien nog moet doen, zeker. Maar bid nou ook eens, Heere God, mag ik iemand ontmoeten? Bij wie ik iets kwijt kan van het evangelie. Wilt u iemand eens op mijn weg brengen vandaag, waar ik iets goeds mag zeggen van de koning? Er staat namelijk zo mooi in de Bijbel, en dat brengt me bij het tweede. Het is niet alleen omdat je hart er vol van is, en dat het verlangen in je hart daar is. Maar er staat iets heel moois dat de Heer Jezus gezegd heeft. Hij zegt, ga naar Jeruzalem. Dat zei hij toen hij vlak voordat hij heen voer. En gaat er inderdaad bidden, zeker bidden. Waarom bidden? Wel, om de vervulling van de belofte. Welke belofte? De belofte die Jezus gegeven had. U zult mijn getuige zijn. Dat vroeg Jezus niet. Jezus vroeg niet, zou je dat willen? Of wie geeft zich hiervoor op? Nee, dat zei hij. U zult mijn getuige zijn. Dat is aan de ene kant een eis. Maar tegelijkertijd in het Grieks staat het er als een belofte. Ik zal daarvoor instaan. U zult. Zeker, daar zal ik voor zorgen. Ik kom daar nooit over uit. God had ook engelen kunnen gebruiken, zegt Calvin. God heeft duizenden, maar duizenden engelen tot zijn beschikking. Had die engelen de wereld in kunnen sturen? Calvin zegt, we zouden er zo van geschrokken zijn van die heilige engelen, dat er geen mens was die het aankon. En nu komt God eenvoudig door een kind. Ik neem nog wel eens het voorbeeld van kinderen die soms onbevangen, zonder dat ze zich voor iets of iemand schamen, die zomaar zingen van de Heer Jezus. Wie het ook horen wil, die horen het. En wie het niet hoort, die hoort het niet. En ze doen het, zomaar, onbevangen. Dan kijk je naar zo'n kind, dan kijken wij soms naar jullie, die het soms nog meer durven dan wij. Die zich helemaal niet van tevoren allemaal afvragen of die ander er wel op zit te wachten, of dat die ander het wel horen wil. Dan bid ik ook maar weer, Heere God, maak mij als een kind. Het is de garantie die God zelf gegeven heeft. De tekst wordt wel eens aangehaald uit Matteüs. Als mensen het moeilijk hebben of als mensen ziek zijn. Ik zou eigenlijk willen zeggen, gebruikt u dan liever een andere tekst. Het is de tekst dat de Heer Jezus zegt en ziet, ik ben met u lieden tot aan het einde van deze wereld. En dat is de tekst die Jezus daar meegeeft, die gekoppeld is aan het doorgeven van het woord. En zo eindigt ook Marcus 16, gemeente, als hij de discipelen uitzendt in de wereld, dan is het niet zo, en ik bedoel het eerbiedig vanavond, dan is het niet zo. Dat de Heer Jezus zegt, ik ben opgevaren naar de hemel en ik heb u nu de opdracht gegeven om deze wereld in te gaan en het evangelie door te geven. En ik zal aan het eind van de wereld wel eens kijken hoe het u vanaf hebt gebracht en hoe het allemaal ging. Dan zal ik er zijn om uw woorden te horen. Maar zo staat het er niet. Zo staat het er niet. Er staat, en ik blijf erbij. En er staat, en de Heere die werkte mee. Hij geeft het niet uit handen, gemeente, dat is het zegenrijke. En als u niet weet wat u zeggen moet, dan zal hij daar ook nog wel voor zorgen. En hij zal u zomaar de woorden in de mond geven. Ik heb gedacht, wat zou dat mooi zijn als iedere christen, als God dat geeft. Als iedere christen in zijn leven is tot zegen mag zijn voor iemand die het evangelie nog niet kent. Zo het evangelie mag vermenigvuldigen tot lof en eer van de Vader. Ja, zeg je, maar als het dan moeilijk wordt en dan, ja, dat is waar, ja. Ja. Kijk maar hier. Zie je hoe ze naar buiten komen? Ja, ze mogen weer weggaan. Ze zijn niet gevangen gezet, ze zijn niet gedood. Maar vergis je niet, ze zijn wel geslagen. En als ze naar de letter der wet hebben gehandeld, wat ik aan mag nemen van de Farizeeën, hebben ze 39 stokslagen gehad. In de wet van Mozes staat 40, maar uit angst om er één te veel te geven, beperkte men zich tot 39. Zie ze lopen, bij elke stap die ze doen voelen ze de pijn. En wat staat er dan? Nou, laten ze het voortaan wel uit hun lijf. Als je die striemen voelt. En dan staat er iets moois, gemeente. En zij waren verblijd. Misschien heb je het wel eens meegezongen. O zoon, maak ons uw beeld gelijk. Heer Jezus, mag ik ook op u lijken? Nou lijken ze op de Heer Jezus, hoor. Die daar ging met een doornenkroon. En die daar ging met een opengeslagen rug. Nee, er is wel een verschil, hoor, tussen het lijden van Gods kinderen en het lijden van de Heer Jezus. Het lijden van de Heer Jezus is zo diep gegaan, ook dat hoort u volgende week. Het lijden van de Heer Jezus is zo diep gegaan dat hij heeft moeten uitroepen in dat lijden. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat hoeft Gods kind nooit meer te zeggen. Zelfs in het diepste lijden wat de wereld de christenen aandoet, verlaat God hen nooit meer. Er is één moment geweest in het leven van Paulus die heel veel bijgestaan is in de weg van lijden. Paulus heeft heel veel moeten lijden omwille van het evangelie, dat weet u wellicht wel. Notabene de man die eerst daar in die raad erbij gezeten heeft. Die heeft heel veel moeten lijden omwille van het evangelie. En er komt zelfs een moment in zijn leven dat alle mensen hem verlaten, zegt hij dan. Dat zelfs de gemeente hem verlaat. Zo kunt u zich misschien ook wel eens voelen. Dat u zegt, waar zijn mijn broeders en zusters nou? Ja, wij beleven de gemeenschap aan zijn tafel, maar soms voelen we ons ook ellendig alleen. En zo heeft Paulus zich ook gevoeld. Niemand, zegt hij dan tegen Timotheus, niemand heeft mij bijgestaan. Eentje. De Heere. Die heeft mij niet verlaten. De Heere heeft mij bijgestaan. Gemeente, dan hou je het vol, hoor. Echt waar. Dan hou je het vol omdat de Heere je bijstaat. Ze hebben mogen lijden omwille van het evangelie. Ten diepste gaat dan het woord van God ook in vervulling. Hij had het tegen zijn discipelen al gezegd in Matteüs 10. Ze zullen u voor de synagoge brengen. En ze zullen u voor raadsvergaderingen brengen. Ze zullen u overleveren. En ze zullen u geestelen. Nou, dat is nou gebeurd. Dat is nou gebeurd. Er gebeurt niks vreemds. Ze zijn niet in verschrikking. Ze zijn niet in verwarring geraakt. Gemeente, laten wij vandaag niet in verwarring raken. Als het evangelie ons wat kost. Laten wij des te meer geliefden, zegt Petrus later. Mooi hè, Petrus die dat later schrijft. Die het aan de lijf heeft ondervonden. Ik lees het u voor, hij heeft het zelf geschreven. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan omwille van de naam van Christus, dan bent u zalig. Want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt hij wel gelasterd. Maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Gemeente, wij staan vandaag in 2018 in deze wereld. En wij zien wat God doet tot op de dag van vandaag. Nee, we hebben het niet over alle oorlogen die plaatsvinden. Ten diepste brengt de Bijbel het terug tot één strijd tussen twee partijen. Tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. En waarvan de Bijbel ons verkondigt tot op de dag van vandaag. Hier is het niet een angstvallig afvragen wie er uiteindelijk winnen gaat. Het vrouwenzaad heeft al overwonnen. Dat is niet meer de vraag. Wie nog blijft in het rijk van de Satan, die is dwaas. Want die is al ten dode opgeschreven. Ik zeg dat inderdaad ook wel eens tegen mensen om me heen. Je blijft toch niet in een leger wat al verloren heeft. Je mag nu nog overlopen. Dat is het heerlijke bij koning Jezus. Je mag zo nog maar van partij mag je wisselen. Want hij breidt nu met zijn handen nog uit. Hij komt als de rechter, zeker. Maar vandaag is hij uw redder. Die het zegt en zegt het door in deze wereld. Alle die vermoeid en belast zijn, die komen tot mij. En ik zal u rust geven tot in alle eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 71, waarin de dichter zingt dat hij al ondersteund werd, van dat af hij werd geboren en dat hij daarom de lof zal verkondigen tot in alle eeuwigheid, alle levensdagen zal ik van uw roem gewagen. 4 en 5 van Psalm 71. Gemeente, laten wij eindigen met dankzegging. Heere God, wij komen tot u om u heel hartelijk dank te zeggen voor dit machtige begin van deze week. Deze eerste dag, zoals ook uw discipelen samenkwamen op de eerste dag van de week en u hen niet vergat, maar tot hen kwam, maar even goed. Toen uw dienstknecht Johannes jaren later vanwege de vervolging verbannen was naar het eiland Patmos en u hem niet vergeten was, maar u hem opzocht op de eerste dag van de week en tot hem kwam en tot hem sprak en hem liet zien hoe u op dat witte paard door de wereld trok, overwinnende en omdat u overwon. Heren, wij zeggen u hartelijk dank dat dat geen vraag meer is. In de twee kamp die gaande is tussen het rijk van God en het rijk van de duisternis. Tot het moment dat u uw weg ging naar het kruis op Golgotha, heeft dat er inderdaad om gespannen. En de duivel heeft ook alles in het werk gezet om te voorkomen dat u uw leven zou geven. Maar dat heeft u niet kunnen verhinderen. Hij heeft geprobeerd u tot zonde te bewegen, zodat u onze zaligmaker niet kon zijn. Maar ook dat is hem niet gelukt. De duivel verliest alsmaar. Laat ons dan ook maar niet blind staren op wat we zien. Wij leven hier immers bij wat we horen. Als wij zien in deze wereld, ach Heere God, dan kan het ons soms benauwen. En zo was het ook al in de dagen van de discipelen overigens, waar velen hebben gespot, waar ze gevangen zijn gezet, waar Jacobus al spoedig werd gedood, waar ook al uw discipelen op een verschrikkelijke wijze aan het einde van hun leven op deze aarde kwamen. Maar dat was pas op het moment dat u vond dat hun taak voorbij was. Tot dat moment hebt u ze gebruikt in uw dienst. O Heere God, wij bidden u, gebruik ook ons zo in uw dienst. Laat ons hart niet barsten van dit evangelie. Maar laat ons juist vervuld zijn met uw Heilige Geest. En Heere, geef ons dan nog het leven. De psalm die we net zongen, die bidt zelfs of we in onze grijsheid worden gesterkt, niet zomaar om oud te worden. Dat is geen doel op zichzelf. Oud worden is helemaal niet zo eenvoudig. Maar de psalmist zingt, Heere, wil mij in mijn grijsheid sterken, opdat ik ook het nageslacht nog uw wonderen vertellen. Dat het evangelie voort mag gaan. En Heere, wij zeggen u dank dat we het om ons heen mogen zien. Maar wij bidden in het bijzonder, wil ook ons gebruiken als middel in uw hand. In het bijzondere ambt, zeker, maar ook in het ambt alle gelovigen. Wij zien er soms tegenop, Heere God, we hebben dat in de preek ook gehoord. En wij willen dan ook eerst de binnenkamer ingaan, ook met elkaar. Zo mag de zondag ook iets functioneren, dat u ons even samenbrengt uit deze wereld, voordat u ons weer in de wereld zendt. Even een moment om op adem te komen. Even een oase om samen te zijn rondom uw woord. Even een moment om gevoed te worden. Om uw woorden te horen, ze te herkauwen, te bewaren in het hart en tegelijkertijd onze mond mee te vervullen. Heren, wij willen u bidden, maak uw belofte waar. U zult mijn getuige zijn. Geef mensen op onze weg in de komende week, waar wij zomaar onverwacht misschien wel, ongedacht ook, maar wel heel bewust iets van u mogen zeggen. En Heere, als we dan niet weten wat we zeggen moeten, dan doen we opnieuw een beroep op uw belofte dat u zelf de woorden in de mond zal geven. En als het spannend wordt, Heere God, als het voor ons lijden wordt, letterlijk, misschien nog in het begin of heftiger, geef ons dan vreugde. Geef ons dan heel veel vreugde dat wij mogen lijken op u. Hoewel u veel verder ging, u van God verlaten, vertroost ons, Heere, dat wanneer wij moeten lijden omwille van uw naam, door u nooit verlaten worden. Ik zal met u zijn tot aan het einde van deze wereld. Heer, ga zo met ons mee. Ga met uw kerk. Ga met uw kerk in deze wereld. Wij bidden vanavond in het bijzonder ook voor uw kerk die vervolgd wordt. Niet alleen in Noord-Korea, maar inmiddels ook waar wij berichten horen in de afgelopen week van uw kinderen in China. Waar een tijd geweest is waar het steeds wat milder werd en steeds weer wat werd toegestaan. Maar op dit moment al deze toestemmingen weer worden ingetrokken. Waar het bij tijden wat uitzichtloos voor hen wordt. Omdat dat wat eerst toegestaan was, huiskerken die geopend werden, nu weer zijn gesloten en kerkleiders gevangen zijn genomen. Sta hen bij, Heere God, opdat zij mogen volharden. Opdat zij mogen voortgaan en het zaad van uw kerk mogen zijn. Laat het evangelie ook terugkeren tot uw eigen volk. Wij hebben ook onze gaven gegeven voor de Messias belijdende Joden. En wij bidden van u, Heere God, wilt u dat werk ook zegenen. En wilt u die belofte die nog uitstaat ook in vervulling doen gaan. Zo zien onze ogen op u. Ga met ons mee. Wees met de broeders van de kerkraad. Gedenk dominee Floor en zijn gezin. Gedenk het geheel van de gemeente ook in deze week van voorbereiding. Geef rijkelijk uw zegen. Opdat uw dood mag worden gedacht. Herdacht totdat u komt. Om Christus wil. Amen. Gemeente, wij gaan tenslotte zingen uit Psalm 86. Die zingt van de barmhartigheid en de genade van onze God. Waar wij graag van zingen. Psalm 86, vers 6 en ook vers 8. gemeente gaat erheen in vrede, verheft uw hart tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.